Oké, je hebt een woning die je wilt verduurzamen. Ik heb een woning die ik wil verduurzamen in dit geval. Waar begin je dan? Wat is er allemaal mogelijk? Het is nogal een gedoe om online de juiste informatie te vinden. En welke informatie kan ik eigenlijk vertrouwen? Ik ervaar keuzestress en die keuzestress verlamt me. In deze eerste aflevering, die natuurlijk gaat over de gedoe-factor, gaan Thomas en ik in gesprek met twee gasten die me helpen met mijn keuzestress. We gaan eerst langs bij Suze Gehem van de Groene Grachten. Dat is een adviesbedrijf dat grote gebouwen, zoals het Tropeninstituut in Amsterdam, verduurzaamd heeft. Bij Suze doe ik inspiratie op over hoe ik mijn nieuwe huis, een oude woning met monumentale kenmerken, 0 op de meter kan krijgen. Ook gaan we op visite bij Cornelis Blok, een collega van de TU Delft die naast een enorme hoeveelheid kennis over energiesystemen ook zijn eigen huis verduurzaamd heeft. Hij motiveert mij, en Thomas ook, om gewoon aan de slag te gaan en hij neemt de belangrijkste 4 stappen met ons door.
Groen Gedoe, de podcast met Gerdine Vries en Thomas Wenk. We zitten vandaag met Suze Gehem, welkom.
Dankjewel.
Je hebt ons uitgenodigd op jullie locatie in een heel mooie plek, namelijk in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Klopt.
Hoe lang zitten jullie hier al?
Inmiddels 1 jaar of 7. Subsidie werd gekort en ze hadden ineens heel veel vierkante meters over. En zeiden, we moeten onszelf heruitvinden. En willen ook dat het gebouw duurzaam wordt. Kunnen jullie eens meedenken met ons? Dus dat zijn we gaan doen. Heel plan gemaakt. Uiteindelijk hebben we een van de vleugels gekregen van dit gebouw. Want dit is gigantisch. Hè? Dit is bijna net zo groot als het Rijksmuseum. Wow. Dus we hebben een vleugel op de bovenste verdieping gekregen. En die hebben we eigenlijk weer helemaal teruggebracht en opgefrist en verduurzaamd. En zijn er allemaal organisaties heen gaan trekken die iets hebben met de kernwaarden van het Tropeninstituut. Waardoor het weer gaat leven.
Want dat is eigenlijk helemaal in lijn met wat jullie natuurlijk doen. Want jij bent oprichter van de Groene Grachten.
Klopt.
Ja, want de Groene Grachten is een organisatie, is het een bedrijf? Hoe noem je het zelf? Het is een bedrijf.
Ja, uiteindelijk is dat dan de vorm waarin je toffe dingen doet. Ja. Ik kwam er eigenlijk per ongeluk achter na 1 jaar of 4 dat ik dan dus maar ondernemer was of zo. Dus niet iets wat je in Delft per se leert, of nergens eigenlijk. Dus ik studeerde af op IO.
Ja, en het feit voor de luisteraar, dat is industrieel ontwerpen.
Precies.
Aan de TU in Delft.
Ja, en dan ga je aan de slag en dan denk je, ja, dat was nog de fase dat je bij de grote corporates en de consultants, dat was gaaf en daar kon je veel ontwikkelen en dat kan natuurlijk nog steeds. Maar ik had toch wel ergens iets wat knaagde en dat zei ik op mijn verjaardag tegen een goede vriendin. En 2 dagen later kwam Wubbe Okkels bij haar, bij het bedrijf waar zij toen werkte, langs. En die zei, joh, ik heb een nieuw idee en dat heet de Groene Grachten. Ik zoek iemand met wie ik dat kan oprichten. En toen zei zij, nou, ik weet wie je moet hebben, wie je moet bellen. Dus 2 dagen daarna heb ik hem ontmoet. En het was meteen, gewoon een dikke mik.
Wat een toeval.
Ja, geweldig, toch?
En wat was Wubbe Okkels zijn idee daarmee toen?
Het was eigenlijk heel simpel. De Groene Grachten. De Amsterdamse grachtengordel bestond in 2013 400 jaar. Dus in 1613 zijn ze begonnen met het aanleggen van dat prachtige, mooie gebied. En er was een grote viering op handen. En iedereen was aan het terugkijken naar een soort roemrucht verleden en het bejubelen wat we allemaal ooit hadden gecreëerd. Dus vooral terugkijken. En Wubbe was de enige die zei, maar ja, we moeten juist vooruitkijken. Naar de komende 400 jaar, maar niet eigenlijk 4, maar 40 of minder. Het moet nu gebeuren. En dit idee was eigenlijk heel simpel. We gaan een paar eeuwenoude grachtenpanden verduurzamen. Als het daar kan, dan kan het overal. En we hebben vanaf het begin af aan partners betrokken. Ze hebben al gezegd, ga met ons meedoen. We gaan een soort co-creatie aanpak. Dat was natuurlijk mijn ontwerpachtergrond. Ja. Gaan we nadenken over wat er allemaal nodig is om dit soort oude gebouwen te verduurzamen. En dan gaan we daar gewoon met elkaar over in gesprek. Wat kunnen we met de gracht doen? Is dat energie die we kunnen gebruiken voor die mooie woonhuizen? Dus op die manier zijn we eigenlijk 2 jaar lang als een soort speeltuin aan de slag gegaan met het verduurzamen van die 6 panden. En dan is het natuurlijk heerlijk als het ook lukt. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die en groen gedoe. Fantastische titel in de zin van, dat kom je continu tegen. Dus leuk is ook, en dat is dan weer mijn ontwerpachtergrond, dat we proberen om alle kennis die we opdoen eigenlijk ook weer vertalen naar tools die breder schaalbaar zijn. Dus dat andere mensen eigenlijk gewoon ook zelf, dus we hebben een zelfscan gemaakt, mensen kunnen zelf aan de slag om een plan te maken. We hebben een adviestool waarmee we ook professionals opleiden om eigenlijk ons werk te doen. En dan denken heel veel mensen, maar dan dat is toch raar, maak je dan jezelf overbodig? Mm-hmm. Nee, we moeten juist, weet je wel, keihard aan de bak. Want zelfs de niche van monumenten, dat zijn er 140.000 in Nederland. die gaan wij niet redden. We zijn inmiddels met 26 en dan groeien we door, weet je wel. Maar ja, ook met een club van 50 gaan wij dat niet in ons eentje doen.
Nee.
Daarbij is het ook veel leuker als je het samen doet.
Ja, en het blijft misschien ook nodig om weer nieuwe technieken te gaan toepassen, of toch? Jullie
Absoluut.
Zijn ook de voorlopers. De zonnepanelen waren ook ooit een niche.
Klopt.
Weet je, er zijn ook pioniers mee geweest.
Neem bijvoorbeeld de gracht die dus voor de Nieuwe Prinsengracht, dat eerste project, 11 jaar geleden. Nou, we hebben helemaal doorgerekend toen, wat kunnen we daar, hoeveel energie kunnen we eruit halen? Nou, dan konden we op dat moment, moesten we die hele gracht gebruiken en dan konden we nog niet eens een deel van al die panden helpen, voorzien van duurzame energie. Dus dan haal je
dus
eigenlijk met
de
warmtewisselaar, haal je eigenlijk de warmte uit de gracht.
Ja.
Nu zijn we 11 jaar verder en zijn we bij Molen de Otter zijn we een geweldig project aan het doen, waarbij we die warmtewisselaars daadwerkelijk gaan plaatsen in combinatie met energie uit de bodem. Weet je? En dat wordt dus een heel integraal vraagstuk wat je aanpakt. En nu kan het.
Ja, en die sociale kantelpunten, dat iets normaal wordt of mainstream, of dat mensen het bij een ander gezien hebben, dat zijn natuurlijk ook weer die psychologische processen die wij natuurlijk ook interessant vinden om te bekijken. Soms vragen mensen ook wel eens aan mij van wanneer verwacht je nou het sociale kantelpunt voor dat bijvoorbeeld vliegen of zo, dat mensen het mainstream vinden om niet meer te vliegen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vooraf te gaan voorspellen.
Ja, absoluut.
En je kunt wel leren van wat er in het verleden is gebeurd natuurlijk. Ik geef altijd als voorbeeld het roken. De wetgeving kwam, dat mensen minder mochten roken in cafés, dat het duurder werd en dat het dan op een gegeven moment een soort van norm ontstaat. Van, dat is dus niet gebruikelijk om een sigaret op te steken bij iemand thuis. En dan doe je dat dan maar niet meer.
Ja.
Zonder dat je dat vraagt. Terwijl dat vroeger nooit een vraag was. Maar ik vind het wel interessant ook met die duurzame maatregelen om te zien hoe belangrijk het dus is dat mensen het zien en horen. En
heel erg. En wij waren heel exotisch op een bepaalde manier. Want ja, wie ging nou... Duurzaamheid was eigenlijk geen heel actueel thema voor heel veel mensen. Terwijl natuurlijk de wereld stond al in de fik. En laat staan monumenten. En er zat dus ook een beetje iets in van Mission Impossible spelen.
Ja.
En dat vindt iedereen leuk. Ik was gisteren bij een monumentale school in Heemstede. Nou, waanzinnig wat daar gebeurt. En als je dan realiseert dat 3/4 van de scholen in Nederland een binnenklimaat heeft wat onder de maat is. Mm-hmm. Wat gewoon letterlijk gedrag, weet je wel, beïnvloedt. De leerprestaties, de concentratieboog van kinderen beïnvloedt. Heeft dat dus effect. Dus de verduurzaming, dus de technische verduurzaming heeft een enorme hefboom. Ook naar heel veel andere, eigenlijk de gezondheidsthema's die eromheen hangen. Dus het is natuurlijk niet alleen een technisch vraagstuk. Het is een sociaal vraagstuk. En al die dingen hangen samen. En ja, waar begin je? En maakt het heel erg uit dat je denkt, ik ben alleen dat aan het oplossen. Dus het is natuurlijk heel gaaf dat er allerlei andere dingen. Maar je merkt dus ook dat de mensen die wij spreken allemaal een heel ander startpunt hebben. En ook gaandeweg heel enthousiast kunnen worden van iets heel anders dan wat ze aanvankelijk dachten. Want een goede vraag stellen is ook wel een flinke uitdaging, merken we. Mensen komen
mensen weten helemaal niet wat ze missen.
Nee.
Als het gaat om duurzame investeringen bijvoorbeeld. Nou ja, dat is wat ik zelf nu ook ervaar. Ik heb zo'n huis. Ik heb hiervoor in een appartement gewoond wat gewoon label A. Het was ook altijd lekker cool. En als het cool moest zijn.
Ja.
En zo. Dus ik heb geen idee wat er is, wat ik zou moeten willen. Dat is ook precies waar ik nu zeg maar met deze episode van de podcast ook echt mee bezig ben. Van, er is keuzestress, weet je, er is...
Ja.
Nou, en dan is het dus niet eens keuzestress, want ik weet niet eens wat ik moet kiezen.
Wij kregen vanaf het begin af aan, de telefoon staat altijd roodgloeiend, maar toen helemaal. We konden maar aan een paar projecten werken, we waren een kleine ontwikkelende club natuurlijk. En we kregen continu mensen met vragen over die warmtepomp. Hoeveel lawaai maakt die nou? Moet ik hier een vergunning voor aanvragen? Welke subsidie of financiering is er? Nou, een half jaar later is er weer een nieuwe regeling. Continu vragen. En toen dacht ik, ja, dat wordt lastig als we de hele tijd platgebeld blijven worden. En we kunnen de mensen eigenlijk niet verder helpen. Ofwel, maar het kost heel veel tijd. Dus toen zijn we het eerste platform gaan bouwen, de groene menukaart. En daar hebben we eigenlijk, nu zitten er geloof ik 18 gebouwtypes op. Dus je kunt met een jaren 30 woning, of een kerk, of een theater, of een fort, of een museum. Nou, bibliotheken zijn er net bijgekomen. Die klik je aan en dan krijg je eigenlijk een 3D-pand. Dat is mijn ontwerpachtergrond, hè. Dan kan je dan doorheen klikken en dan klik je isolatie aan of verwarming of water en groen. En dan gaat het pandje 3D open en dan kun je over al die meer dan 100 maatregelen kun je gewoon lekker gaan gasduinen.
Is dat gratis?
Gratis website voor iedereen.
Gaan
met
we
het idee.
Ja.
Natuurlijk, want ik dacht, ik heb helemaal... het is helemaal niet leuk om de hele tijd dezelfde antwoorden te gaan geven en daar je organisatie mee te bouwen. Dus we gaan alle kennis die we maar kunnen delen met mensen, gaan we zoveel mogelijk open source delen. En waar het heel moeilijk wordt, dus een pand als het Tropeninstituut verduurzamen. Nou, daar blijft wel wat maatwerk. En dan vinden onze collega's het heel leuk om daaraan te rekenen en om variantenstudies te maken. En bijvoorbeeld die school waar ik gisteren was, College Hageveld. Nou, de luchtbehandeling inpassen in een monumentale school. Kan je vertellen, dat is best leuk, best uitdagend. En daarmee puzzelen. Hoe krijg je die installaties nou onder het dak? Nou, dat vinden mijn collega's heel leuk. Maar volgens mij moeten we zoveel mogelijk die kennis die nodig is delen, delen, delen. En dat betekent ook niet alleen de kennis van de technische maatregelen, maar ook van wat je zelf meemaakt en hoe je het hebt gedaan. Dus we proberen een beetje filmpjes te maken van, nou oké, een stolpboerderij. Hoe doe je dat dan met wandverwarming en leemstuk? Nou, dat filmen we dan gewoon en dan laten we de eigenaar daarover vertellen. Oud-Delftenaar, superleuk. Oh, ik wil 0 op de meter, maar het kan natuurlijk niet op mijn monumentale dak. Nou, dan maak ik een zonnepergola in de tuin. Dan is het toch gelukt. Nou, dat soort dingen, dan help je ook andere mensen die met dezelfde thema's.
Een zonnepergola, ik heb er nooit van gehoord.
Ik ken het
leuk toch?
Niet.
Ja, als het dan niet mag. Ja, kijk, dat is natuurlijk onze sport. Puzzelen met wat er kan binnen de monumentale context. En mensen denken dan vaak, dat is allemaal heel moeilijk en heel onmogelijk.
En je moet vergunningen aanvragen.
Vergunningen voor nodig, ingewikkeld. Nou, we zijn het eerste rijtje van 6 grachtenpanden konden van label G naar A. Nou houden wij niet zo heel erg van de labels stappen, want het hele gebruik van je gebouw zit er eigenlijk niet zo heel goed in. Maar het geeft een beetje een beeld dat er eigenlijk heel veel kon. Dus 11 jaar geleden al. Nou, een hybride warmtepomp is nu het modewoord. Dat was een hybride oplossing. Inmiddels doen we heel veel grachtenpanden volledig aardgasvrij of 0 op de meter.
Dat is mogelijk om een echt oud monumentaal pand met 0 op de meter te krijgen.
Zeker. Ligt natuurlijk wel aan hoeveel dakoppervlak je dan ook hebt. Dus wat we heel vaak merken is dat de energieopwekkingskant, dat gaat best goed. Dus je haalt met een warmtepomp de energie uit de lucht of uit de bodem.
Ja.
Wat je dan aan elektriciteit nog nodig hebt, dat is natuurlijk puzzelen. Want vaak verdubbelt ongeveer je elektriciteitsrekening, zou je stelregel kunnen zeggen, als je een duurzame warmteopwekking creëert. Dan moet je best wat panelen kwijt. Nou, kijk naar gemiddelde straten in een binnenstad in Nederland. Meestal te weinig dakoppervlak voor de plek zelf. Dus als je zegt echt 0 op de meter, ik moet daar al mijn elektriciteit. En dan is de tweede vraag, mag het ook?
Ja.
Nou, komen we hierachter, gigantische VVE-antropodoc. Daar liggen honderden zonnepanelen op het dak. Het is een plat dak, niet zichtbaar. Er zijn natuurlijk andere plekken waar het dan net niet mag.
Ja, en financieel toch ook, want het kost ook geld. Dus sommige mensen is het ook, als ik ook naar mezelf kijk, een soort opbouw van keuzes. Van ja, oké, ik heb eerst het laaghangende fruit, weet je, als ik geld heb. Want bijvoorbeeld zonnepanelen kost natuurlijk toch gewoon een paar duizend euro.
Precies.
En dan eens kijken, wat is dan de volgende logische stap en hebben we het geld daarvoor of moeten we daarvoor sparen? Maar dat komt verderop in de podcast ook terug, nog het geld.
Ja, want wat we al wel natuurlijk hebben geleerd, ook van de coronacrisis en nu ook de gigantische energieprijzen, is dat we eigenlijk met ons gebruik al heel veel kunnen doen. Dus quick wins, die niet een grote verbouwing. Ja. Ik zou echt iedereen willen aanmoedigen om daar gewoon maximaal mee aan de slag te gaan. Dus kijk naar, hoe staat nu je cv ingeregeld? Je staat heel vaak op de fabrieksinstelling. Zet die naar 60. Moeten alle radiatoren openstaan? Ook op de plekken waar je eigenlijk bijna nooit komt. Dus compartimenteren eigenlijk van je. Ja. Dus de plekken waar je meer bent, die wel verwarmen. Dus lokaler. In monumentale gebouwen, dikke gordijnen. Het klinkt als een open deur. Maar ja, heel vaak zijn die er niet. Het waterzijdig inregelen, wat eigenlijk betekent, komt overal genoeg energie door je. Hè? Want het kan heel vaak niet in balans zijn eigenlijk. Waar je afgifte ook is in je gebouw. Dan kun je gewoon fixen.
Dat heeft te maken met de verwarming, toch?
Ja, met de verwarming, precies. Hoe vaak we toch niet tegenkomen dat mensen nog geen ledlampen hebben. Een gigantische, makkelijke stap en bespaart meteen veel energie. Ja. Wat voor energiecontract heb je? Weet je, je kan natuurlijk heel veel dingen al doen en het wordt ook een sport na een tijdje.
Ja. Leuk telkens weer eentje een oplossing vinden en het beter.
Ja, en inzicht krijgen is natuurlijk dan ook.
En zijn er dan ook dingen die we van monumentale, echt oude panden kunnen leren als het gaat om het verduurzamen in wat nieuwere panden?
Nou, vooral de gedachte van als het hier kan, kan het overal. Dus aan de bak allemaal. We laten het bij al die moeilijke panden zien. Dus als het makkelijker is, go for it. Dan hoef je gelukkig... Nou, wees blij dat je geen vergunning nodig hebt voor dit of voor dat. Ga het lekker doen. En wat jij zegt, Gerdien... natuurlijk moet het wel passen bij waar jij staat... en de budgetten die je hebt. En maak een slimme route, zou ik zeggen... naar waar je heen wil. Ja. Het hoeft niet allemaal in één keer... Maar die stapjes zetten is wel lekker. En je kan met quick wins kun je al een heleboel doen. Zet een regenton in je tuin en ga daar je plantjes mee. Weet je, het kan klein zijn, maar echt wel effect hebben.
Ja, maar er zijn nog steeds heel veel verschillende dingen die je ook kunt doen. Ja. Welke hulplijnen zijn er nou voor mensen om te gaan beginnen?
Je hebt natuurlijk een aantal websites waar je informatie kan vinden. We hebben er zelf een paar gebouwd. Dus de Goede Menukaart is één. We hebben ook de zelfscan gemaakt. Dus dan ga je eigenlijk, dus een soort wie ben ik speel je dan... Dat is ook gratis, kun je iedereen doen. En dan geef je eigenlijk aan wat je allemaal al hebt. En dan gaat hij filteren welke oplossingen er allemaal dan zo al zijn. Dus als jij al wel je of niet je cv-ketel wil vervangen... of hij is heel oud, krijg je een ander antwoord daarna. Dus eigenlijk een soort van hele snelle manier... om zelf al een stapje te maken.
Die helpt je eigenlijk met je keuzestress.
Precies, toch? Precies.
Dus ja. Oké, okay, mooi.
Ik vind die gedachte heel leuk, toch? Wie ben ik? Oké, ik heb een goed geïsoleerd dak. Nou, alle opties van dak vallen af. En zo wordt steeds dat pakketje wat kleiner... Er zijn natuurlijk allerlei websites als Milieu Centraal.
Ja, gaan we ook mee spreken.
Oké, okay, heel goed. Ja, praat er met elkaar over. Het is heel fijn, Gerdien, als jij je zonnepanelen hebt gelegd... en er komt een buurman of vrouw die dat ook misschien wel wil. Dan kan je het zo makkelijk uitleggen. Dus ik geloof heel erg in de kracht van mensen die elkaar ook wegwijs maken. En kom je er niet uit, dan kun je natuurlijk mensen zoals wij opbellen...
Ja.
En zo zijn er natuurlijk een heleboel die van coaches tot aan inloopspreekuren en bewonersavonden en volledige maatregelen.
Die kracht van de buren en zo, die is, dat komt ook uit onderzoek de hele tijd, hoe sterk dat is. Dat was met zonnepanelen ook zo.
Ja.
Als je het bij je buren ziet liggen en je ziet dat het werkt en je hoort dat ze tevreden zijn.
Precies.
En dat de aannemer of de installateur betrouwbaar was en hoe duur het dan is en hoe snel dat terugverdient, dat helpt dus een gek.
Dan komen we nu naar, naar dat deel van de podcast op de sofa.
Bij klimaatpsycholoog Gerdien de Vries op de sofa.
En je kondigt al een beetje aan. Wat is jouw groene gedoe?
Ja, dat is toch een beetje de VVE. Er zijn heel veel mensen die wonen in een VVE.
En dat is een vereniging van eigenaren. Vereniging dus als je met meerdere appartementeigenaren bijvoorbeeld een dak deelt of een iets deelt.
Ja. Ja. Nou, we hebben inmiddels honderden VVE's mogen helpen. Met advies, met uitvoerbegeleiding. En we hebben veel ervaring opgedaan. En het blijft moeilijk. Er komen er weer wat elektrische auto's bij. Dan moet je met elkaar weer gaan afstemmen. Hebben we genoeg laadpunten? En als je het hebt over groen gedoe... dan denk ik dat je het bij VVE's veel tegenkomt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in zo'n VVE-vergadering denkt... ja, dit wil ik?
Ja, dat is een hele moeilijke eigenlijk. En dit is precies ook wat we in onderzoek vinden. Dat dit een van de grootste... obstakels is. Dus als mensen iets moeten delen en moeten afstemmen met anderen, dan moet je eigenlijk zorgen dat je natuurlijk op dezelfde manier denkt. Maar dat is dus nooit zo. Wat je wel altijd ziet, is dat dit soort projecten in een VVE alleen maar werken als er voortrekkers zijn.
Ja.
Die zijn er gewoon nodig. Alleen is het ook vaak zo dat mensen zijn die bijvoorbeeld tijd hebben of inderdaad een duurzame achtergrond of dat daar intrinsiek voor gemotiveerd zijn. En dus dat het succes van die projecten ook kan stoppen als die persoon er niet meer is. Bijvoorbeeld vertrekt uit de VVE. Dus het is wel, denk ik, heel belangrijk om, als er dan zo'n voorloper is, om dat ergens te borgen. En misschien wel in zo'n meerjaren onderhoudsplan.
Ja.
Maar dus op het moment dat je een duurzaamheidscommissie hebt opgericht en die met een paar mensen die daar misschien voor oplopen beslissingen laat nemen, dat dus wel ergens in vastgelegd wordt.
Ja.
En wat betreft het overleggen van mensen, gewoon wat we weten uit de sociale psychologie, is dat dat heel erg grillig kan zijn. Weet je wel? Je kan gewoon mensen hebben, een kleine minderheid bijvoorbeeld, die altijd dwars ligt.
Ja.
En die hebben ook heel veel macht. En dan is het heel erg stroperig, want die VVE vergadert misschien maar 1 of 2 keer per jaar.
Ja.
En dan zou ik wel adviseren van probeer dan wel achter te komen waar bijvoorbeeld weerstand vandaan komt. Als je daar achter komt, dan heb je ook wat wisselgeld. Want dan kan je ook zeggen van oké, wat is dan voor jou belangrijk?
Ja.
Weet je, voor mij is dit belangrijk. Maar mijn overtuiging is eigenlijk wel, als je geen voorlopers hebt of mensen hebt die...
Dan wordt het
gewoon echt heel moeilijk. Maar dan moet je het misschien met wetgeving natuurlijk op een gegeven moment gaan aanpakken. Als het verplicht wordt.
Wat ik heel leuk vind aan wat je zegt en wat ik heel erg merk. Kijk, wij hebben in die zin, het is een feestje, want iedereen die ons opbelt of ons een berichtje stuurt, die wil iets. Dus die is eigenlijk al een koploper. Die zegt, ja, ik wil aan de bak. Ik moet nog, in ieder geval zichzelf niet, maar vaak moeten ze, want ze zijn een gebouwbeheerder of ze zijn de ontwikkelaar of ze zijn de architect. En ze moeten eigenlijk in een breder, of het nou een VVE is of het is een gebouw als dit. Je hebt altijd andere mensen die je mee moet willen nemen. Het gaat volgens mij heel erg over het gevoel van eigenaarschap. Dus heb ik het idee dat dit mij aangaat?
Ja.
Ik hoop dat iedereen zich steeds meer eigenaar gaat voelen van deze grote uitdaging waar we aan staan. En dat die eigenlijk klein gemaakt kan worden doordat je zelf aan de bak gaat. Dat is best wel leuk.
Ja,
en
dan
kun je
veel
meer impact maken dan dat je eigenlijk alleen al maakt met hetgene wat jij aan het doen bent daar.
Ik zat te denken, wat is jouw advies? Wat zou Gerdien adviseren als het... we staan nu, of jij staat nu in echt het beginstadium van het verduurzamingsproces.
En ik ben gemotiveerd.
Je bent gemotiveerd.
En ik heb er ook geld voor opzij gelegd. Dat is mijn uitgangspunt, ja.
En je woont er net?
Ik woon er net, ja. Dus echt net, een paar weken.
Ja, en ik denk dat je dus inmiddels best goed doorhebt welke dingen wel en niet goed geïsoleerd zijn en wat er allemaal speelt. Maar leer je gebouw heel goed kennen. Dus zodat je weet ook aan welke knoppen je kan draaien. En ik denk dat je vanaf het begin af aan inzicht hebt, bijvoorbeeld in je energiegebruik en waar gaat het heen. Dat je ook helpt om nu al met kleine stappen aan de slag te gaan. Om vervolgens ook gefaseerd grotere stappen te gaan zetten.
Gewoon met de loop en de meter en de
notitieboekje.
Je mag onze warmtecamera wel even lenen als je het leuk vindt. En ik kom graag zelf een keertje kijken.
Ja, je
misschien
bent
kan een beetje
welkom.
Meedenken.
Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
Ja, Suze, heel erg bedankt voor al je nuttige informatie en het leuke gesprek.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Met alle opgedane kennis en met enthousiaste, inspirerende tips van Suze onder de arm, gaan we nu langs bij Cornelis Blok, die al heel vroeg begonnen is met het verduurzamen van zijn woning. Welke tips heeft hij? We gaan op pad. We zijn aangekomen in Houten. En Cornelis, kun je misschien vertellen wat je precies doet?
Ja, ik ben net emeritus hoogleraar in Delft. Dus ik heb een maand geleden mijn afscheidsrede gehouden. Maar ik blijf natuurlijk nog wel betrokken bij de universiteit. Ja, ik heb mijn hele leven gewerkt op het gebied van energiesysteemanalyse. Dus dat betekent dat ik naar de breedte van het energiesysteem kijk. Bijvoorbeeld hoe hebben vraag en aanbod, hoe werken die op elkaar in? Hoe werkt het internationaal? Hoe werken elektriciteitssystemen? Dus de grote lijnen waar ik me vooral mee bezighoud, is de wereldwijde energietransitie. Dus hoe kan de wereld snel aan een energietransitie werken en hoe kunnen we daarmee klimaatverandering zoveel mogelijk beperken?
En dat high overview die jij hebt, dat is ook waarom we jou hebben uitgenodigd voor de eerste aflevering Keuzestress.
Ja.
Want Gerdien, ik denk dat jij ook best wel wat keuzestress ervaart in de verduurzaming van je huis.
Ja, ik heb dus net een nieuw huis. Er moet van alles gebeuren. Ik wil heel graag verduurzamen. Maar ik weet niet zo goed waar ik mee moet beginnen. Wat ik allemaal kan doen. En ik weet uit mijn eigen onderzoek dat als je heel veel gedoe ervaart, omdat je niet kan kiezen, omdat je denkt de berg is zo hoog, ik moet naar punt X in de verte, maar ik weet eigenlijk niet wat punt X is, dat je dan maar niks doet en dat je dan uitstelt. En dat wil ik eigenlijk bij mezelf voorkomen. Dus ik zeg altijd van knip het dan op in stukjes. Dus dat moet ik nu zelf ook gaan doen. Maar ik wil wel graag weten welke stukjes er allemaal zijn. En ik wist van Cornelis ook door dat wij elkaar kennen vanuit de universiteit, dat hij zijn eigen huis verduurzaamd heeft. Je hebt wel eens een filmpje laten zien, weet je nog, in coronatijd, dat je hier liet zien. En toen dacht ik, oh wauw, die heeft al heel veel gedaan. En je hebt verstand van energie en alles wat erachter ligt. Dus een ideale eerste gast om ons licht even te steken hier.
Dat denk ik ook. Want Cornelis, wat heb je zelf precies aan je huis verduurzaamd?
Nou, ik ben eigenlijk al heel lang met verduurzaming bezig. 40 jaar geleden hebben we ons eerste huis gekocht. En ik ben meteen ook begonnen met de muren van binnen te isoleren. Op dat huis kregen we ook, denk ik, 30 jaar geleden onze eerste zonnepaneeltjes. Er waren twee van die kleine paneeltjes, samen 200 watt. Dus dat was niks vergeleken met wat je nu op het dak hebt liggen.
Ja.
Ook in dit huis hebben we nu jaren 15, 16. Daar ben ik natuurlijk ook begonnen. Dat was toen vrij recent verbouwd, maar met weinig nadruk op energie. Dus we hebben de basisdingen gedaan, het dak geïsoleerd, de vloer geïsoleerd. Maar goed, op een gegeven moment, een jaar of 5, 6 geleden, zeiden we toch van het moet. Nu willen we echt toch grote stappen maken. Het klimaatprobleem is ernstig, dat weten we. Daar ben ik al die tijd mee bezig. Dus dan moeten we zelf ook nog veel verder gaan dan we al gedaan hebben. Dus we willen zoveel mogelijk de CO2-uitstoot naar nul brengen. En dus toen hebben we grote stappen gemaakt. We hebben het huis, zeg maar, wat er aan isolatiemaatregelen nodig was, hebben we ook nog gedaan. Waardoor het nu niet heel goed, maar redelijk geïsoleerd is. Toch ook de keuze voor een warmtepomp gemaakt, wat toch mogelijk bleek, ondanks de niet zo heel goede isolatietoestand van het huis. We hadden zonnepanelen, we hebben nog extra zonnepanelen bijgeplaatst om, zeg maar, die warmtepomp van stroom te voorzien. Ook onze, inmiddels was het een hybride elektrische auto, dus dat had allemaal stroom nodig. Dus we waren eerst 3 kilowatt aan zonnepanelen en we hebben nu 8 kilowatt aan zonnepanelen.
Hoeveel is dat ongeveer voor mij als leek?
Dat zijn een paneel, tegenwoordig een modern paneel is 400 watt, dus er zijn ongeveer 20 moderne panelen. Maar het zijn geen standaard panelen die we hebben.
Oh. Want?
Nou, we hebben gewone zonnepanelen. Als je die op een dak legt, dat is niet...
niet per se heel mooi.
Dat is niet per se heel mooi, laat ik zo zeggen. Ik wil niet lelijk doen. Dus wat we gedaan hebben, is dat we van een van die daken hebben de pannen helemaal afgehaald.
Ja.
En daar hebben we kleine paneeltjes van 60 bij 80 centimeter op geplaatst. En dat had als bijkomend voordeel dat we op de dak veel meer vermogen nog kwijt konden.
En ik heb allemaal vragen gelijk, want hoe je zegt dat is iets duurder, maar is dat niet dan heel veel duurder? Want ik vind hetzelfde. We hebben ook een mooi huis en ik zou eigenlijk het liefst het ook de buitenkant wel intact willen houden, van de voorkant.
Zeg maar, wat we gedaan hebben is dat we vergeleken met de standaardoplossing, waarbij je standaardpanelen van 1 meter bij 1 meter 60 plaatst, hebben die kleine paneeltjes geplaatst. Daardoor konden we 1,5 keer zoveel vermogen kwijt. Ja. En het was, denk ik, ze waren ongeveer 2 keer zo duur.
Oké.
Okay. Dus zeg maar, het is duurder. Maar aan de andere kant, als ik zo eens naar het dak kijk, dan denk ik, mocht het huis een keer gaan verkopen, dan is denk ik weer zo mooi dat we die dat we het extra geld ook wel terugkrijgen.
En is een doorsnee zonnepaneelboer, zeg maar, kun je dat dan kopen? Kun je dan zeggen, ik wil mooie... moet je dan zelf op zoek gaan?
In dit geval ben ik zelf op zoek gegaan. Wat is er allemaal aan niet-standaard panelen?
Ja.
En toen kwam ik bij een Nederlandse leverancier terecht. Dat is ook wel leuk. Exosun. Ja. En die hebben mij een installateur gesuggereerd die hun panelen kon plaatsen.
Oké. Maar dat is dus wel een soort van gedoe-factor misschien voor de gemiddelde leek. Want je moet wel even gaan zoeken dan.
Precies, je moet echt zoeken. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar zonnedakpannen.
Ja, want dat zat ik ook aan te denken.
Dat is ook een oplossing. Mm-hmm. Maar die zijn nog weer veel duurder.
Ja, oké, interessant. Ja. Mag ik nog één vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Je zei net over de isolatie dat iets goed geïsoleerd is. Nou zit ik zelf nogal wat ik dus een beetje gedoe-factor weer, om te bepalen wat is nou goed geïsoleerd. Ja. Hoe kan ik nou besluiten of weten dat mijn huis of wanneer mijn huis goed geïsoleerd is?
Ja. Wat tegenwoordig goed geïsoleerd gevonden wordt, dat is toch 10, 15 centimeter isolatie.
Ja.
En wij hebben delen van ons huis waar maar 5 centimeter isolatie in zit.
Oké. Maar als je heel veel... Jij hebt ook hier best veel ramen bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe kan je dat weten? Of dat moet je zeggen, gewoon dan moet je die HR...
Ja, dan HR++ is goed. En het hangt er ook een beetje van af.
Ik heb veel glas in lood. En ik begrijp, dat heb ik al even geïnformeerd, dat ook erg duur is. Als je dat echt in dubbel glas wil laten zetten, dan het glas uit het lood moeten halen, schoon moeten maken, weer terug in platter lood of zo.
Dat is natuurlijk ontzettend duur. Maar goed, kijk of je een oplossing kunt vinden met voorzetramen bijvoorbeeld. Ja. Dat moet je goed opletten op condens en zo. Maar goed, dat zou een mogelijkheid zijn.
Ja, Ja, want dat is een beetje wat je zegt. Van probeer maar gewoon wat je kan.
Ja, ja,
en
ja,
dan,
ja,
het is
ja,
al beter dan niks
Ik weet niet of dat soort dingen nog beschikbaar is. Dat was in de begintijd, zeg maar 40 jaar geleden was dat heel normaal. Als je, dat was een simpele oplossing, een voorzetraam in plaats van dubbel glas. Of je had zelfs bedrijven die boden folie aan, wat je voor kon plakken. En dan met een föhn kon je dat,
dat
strak trekken.
Daar hebben wij zelf naar gekeken.
Ja, ja, ja. Ja, dat kan een oplossing, dat kan een oplossing zijn. Maar goed, heel erg tijdelijk.
Ja, 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 maar dat kan een meerjarenplan worden om één voor één een raam. Zo elke keer als ik jarig ben, dat ik dan als cadeautje krijg. Maar één van mijn ramen in glas.
Leuk cadeau. Wel heel makkelijk. Cornelis, je hebt een achtergrond in energiesystemen. Wat zijn nou de belangrijkste thema's of onderwerpen als het gaat om je huis verduurzamen?
Nee, dus als ik kort samenvat, wat moet een huiseigenaar doen? Dat is om te beginnen zorgen dat zijn huis behoorlijk geïsoleerd is. En nog beter heel goed geïsoleerd is. Maar dat hangt een beetje vanaf wat er allemaal kan. Vervolgens ook zorgen dat je zuinige apparaten in huis hebt. Dat is ook een hele belangrijke zorg. Koop gewoon ledlampen en apparaten met een A-label. En ga vervolgens je eigen stroom opwekken met zonnepanelen. En je warmte leveren met een warmtepomp.
Ja.
Dat is doorsnee. Zeg maar, als je op een plek zit waar stadsverwarming is of aardwarmte, dan gebruik je dat natuurlijk. Maar voor iets wat bijna elke huisbezitter kan doen, dat is dit rijtje. Dus huis isoleren, zuinige apparaten, de zonnepanelen en een warmtepomp.
Lijkt me een mooie afsluiter.
Ja.
Dan hebben we nog één terugkerend thema of een terugkerend element in de podcast. En dat is even op de sofa.
Sofa.
Nou, mijn grootste gedoe was toch om in zeg maar een bestaand huis, zeg maar met een geschiedenis wat er vrij ingewikkeld uitziet, om dan de goede keuzes te maken van wat ga ik op welk moment wel en niet doen en hoe krijg ik dat gerealiseerd.
Ik denk dat mijn antwoord hierop zou kunnen zijn en mijn advies ook voor mensen die zich hierin herkennen. Te proberen te analyseren welk gedoe je ervaart en op welk moment. En dat proberen op te knippen. Er zijn verschillende types gedoe. Gedoe dat je zeg maar alleen maar denkt wat er is, maar wat misschien meevalt. Dat weten we vaak, dat het meevalt. Financieel gedoe, gedoe van bouwvakkers over de vloer. Keuzestress. Probeer dat te analyseren en op te schrijven en één voor één mee aan de slag te gaan.
Dankjewel, ja. Ja. Nee, en ik herken dat ook heel erg. Achteraf vallen dingen mee. Dan denk je, dan laat je het zien. En,
maar goed. Ja, en ook weet je, die zonnepanelenboeren, zeg maar. Nu is er dus iemand bij ons langs vandaag. Dat we aan de hand van een folder die we in de deur op de deurmat vonden. Ik had gebeld, de mevrouw klonk aardig. En dan nog denk je, ik heb reviews opgezocht. Van, ja, dan ben ik toch bang dat ik opgelicht ga worden. Of dat daar iemand... Ja. Maar al met al zal waarschijnlijk gewoon dat allemaal reuze meevallen. En je moet dan ook, wat jij ook zegt, je moet dan ook gewoon maar beginnen. En,
ja.
En advies advies krijgen van mensen uit de buurt en van organisaties die daarbij helpen.
Ja, dat is wel een hele goeie. We hebben ook een buurtvereniging. Daar hebben we ook al een meneer van gekregen die dus betaald krijgt door de gemeente om advies te geven. Ja, en ook bereikbaar blijft. Want hij zei dus van ik ben altijd beschikbaar om offertes bijvoorbeeld te checken.
Wow.
Ja, ik ben heel benieuwd welk advies ik krijg, omdat wij drie verschillende type daken
hebben.
Ik hoor het wel.
Ja.
Laten we een rondje door het huis lopen en kijken wat je zelf hebt gedaan.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur dan een bericht naar groengedoe@qvcreative.nl. We verzamelen alle vragen en behandelen enkele daarvan tijdens de live opname van de Groengedoe podcast op het Urban Energy Symposium in Delft op 21 november aanstaande. Meer details over dit symposium kun je terugvinden in de show notes. Daar vind je ook handige links naar websites die je gehoord hebt tijdens deze aflevering.